We hebben vanmorgen twee lezingen. De eerste lezing is Handelingen 4, vers 32 tot met hoofdstuk 5, vers 11. Handelingen 4, vanaf vers 32. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk bezit en persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde alle rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Een van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostel de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Sapphira eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist daarvan en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei: Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter oren kwam, schrok hevig. Enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwaden, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Ongeveer 3 uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. Petrus vroeg haar: zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht? Ze antwoordde: ja, voor dit bedrag. Daarop zei Petrus: hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degene die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en alle die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen. We lezen nu verder in Galaten 5, vers 22 tot en met 26. Galaten 5, vanaf vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwarswetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Tot zover. We zingen nu het liedboek van de kerken 252.
Goed, we gaan een begin maken aan een serie van 4 over het herkennen van de gemeente in de geest van Christus. Vandaag, naar aanleiding van Ananias en Sapphira. En volgende week lezen we het einde van Handelingen 5, dan weten we dat ook meteen. Na de preek is er meditatieve muziek. Ja, dat is het. Mooi. Na de meditatieve muziek, dus dan kun je even de woorden tot je door laten dringen en overdenken, zingen we samen uit de opwekkingsbundel lied 222. Dus opwekking 222 na de preek. Ik ga jullie eerst meenemen naar Arnhem 1975. met een aantal jongeren. En dan moet je denken aan, ik denk dat ik zo'n beetje de jongste was, een jaar of 16, tot 2, 3, 24. Deden we heel veel jongerenwerk in de binnenstad van Arnhem. En dan met name ook in de nachten, vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag. In die straten van waaruit wij dan zeg maar het werk deden, er was een pand waar we dan eens samenkwamen. In die straten was ook een jeugdgroep. Ik geloof niet dat we het woord gang toen al kenden, maar een jeugdgroep actief. Die regelmatig in de clinch lag met de lokale gezagshandhavers. En op een dag kwam de leider van die jeugdgroep met twee van zijn adjudanten in dat pand waar wij als jongeren jeugdwerk deden. Van waaruit wij jeugdwerk deden. En die zei, ik wil ook mijn leven aan Jezus geven. Nou, onervaren als wij waren, dachten wij dat God aan het werk was. En een aantal van ons die zeiden van nou, dan gaan we samen bidden. En dan mag je ook je leven aan de Heer Jezus geven. Er werd een rijtje stoelen klaargezet. Ja, ik had eigenlijk voor de preek die stoeletje klaar moeten zetten. En een aantal van ons die knielden dus ook echt op de knieën hè, bij de stoelen. En die jonge man die zat daar tussen. Twee links, twee rechts en hij in het midden. Maar hij knielde niet, hij hurkte zo. Dus hij ging zo bidden. En de anderen baden wel, maar hij zei niks. Hij deed niks, enzovoort. Dus nou, die hele groep de volgende dag enthousiast, want ik zal geen namen noemen, die was tot geloof gekomen. Waarop een oude broeder de club bij elkaar riep. Hij zegt, mag ik even jullie aandacht? Ja, dat mocht. Hij zegt, deze broeder is niet tot geloof gekomen. Hij zegt, dit is show wat die jongen doet. Waarom die doet, dat mag God weten, maar deze is niet tot geloof gekomen. Oh, maar dat is niet waar, want hij heeft zijn leven bij enthousiast. Nee, zegt hij, want hij knielt niet en hij zegt niks tegen God. Dat durft hij niet. Waarom deze anekdote? Omdat toen ik het verhaal van Ananias las, en dat komt dus uit een bepaalde setting voort, kwam deze anekdote weer bij me binnen. En ik ga jullie daarin meenemen. Waarom? Omdat we als gemeente dingen meemaken, en daar kom ik aan het eind weer op terug hoor. Als gemeente maken wij dingen mee, zeker ook met kinderen en met jeugd, met jongeren, met tieners, twintigers. Waarvan in ieder geval een aantal van ons zeggen, ja, maar dat zijn wij niet zo gewend. En een ander aantal van ons die zegt dan van ja, maar moeten wij dat niet eerst doordenken, moeten we daar niet eerst een plan voor maken, voor die kinderen, voor die tieners, voor die, moeten we niet eerst, en dan zeggen anderen weer van ons, nee, laat de tieners zelf meepraten, laat ze hun ideeën geven. En ik geloof dat we dat niet moeten doen. Ja, ik bedoel, iedereen mag meepraten, begrijp me goed. Ik geloof niet dat we een plan moeten maken. En ik zal je aan de hand van de geschiedenis van Ananias laten zien waarom niet. Want gaven gebaseerd gemeente zijn, dat betekent dat je de sprong durft te wagen op de weg die de geest met je gaat. Nou zijn dat voor steile gereformeerden hele gevaarlijke termen, want dan gaan we namelijk een soort geestdrijverij doen en zo. Nee, kijk eerst maar eens naar Ananias. Wat gebeurt er? Nou, pak je Bijbel erbij. We gaan er vanmiddag, mag je aan alle kanten reageren. Maar ik ben niet voor niets begonnen bij Handelingen 4, vers 32. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. En even later, vers 36... Een van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Er is een beweging gaande. En een grote beweging. Je moet je voorstellen dat in die dagen in Jeruzalem, die groep mensen die tot geloof in Jezus Christus kwam, dat een groep van duizenden was. En zo vertelt ons de Bijbel. En die duizenden die kwamen uit alle natie en talen. Handelingen 2, hè, de Cretenzen, de Arabieren, en Pamphylië en Frigië, het hele zooitje. Nou, dat waren weliswaar allemaal Joden, pelgrims, maar ze kwamen toch van over de hele wereld. En er kwamen dus duizenden tot geloof in Jezus Christus na de uitstorting van de geest. En wat gebeurt er in die groep? In die groep is een geest aan het werk die wij niet kennen. Pak jezelf maar als Zuiderpoort, stel je voor dat wij vanaf nu zouden zeggen, en dan mogen alle tieners ook even opletten, alles wat we hebben, hebben we gemeenschappelijk. Er is niets van ons persoonlijk. Oh, mag ik dan je iPad? Het is niet mijn iPad. Wat zeg ik nou? Oh, kan ik dan je auto gebruiken komende zaterdag? Kan ik dan alles wat je hebt, hadden ze gemeenschappelijk. Nou, vanmiddag kan ik verder uitleggen hoe dat komt en dat je daar enige realiteitszin in moet betrachten. Dat zal ik dan vanmiddag doen. Dus als je daar verder in wil denken, kom dan vanmiddag erbij. Maar waar het mij nu om gaat, is die enorme beweging. Een beweging waar mensen weten, als wij in de gemeente van Jezus Christus komen, dan is er voldoende, er is eten, er is aanvaarding van wie ik ben, er is onderdak, er is een bed, er is onderlinge liefde, dat is er allemaal. Nou, jullie weten met z'n allen wat er gebeurt als je in een stad een beweging krijgt van meer dan 5000 mensen. Dat werkt als een magneet. Ook al weet je niet wat die beweging is, je gaat op zijn minst een keer kijken. Je gaat op zijn minst een keer delen in dat enthousiasme. En dan kom je terug in je eigen kring, ja, maar daar zijn ze enthousiast. Ja? Dus je gaat, als het hier in Almere met 200.000 inwoners, als er een groep zou zijn die in zo'n korte tijd groeit tot meer dan 5000 mensen, dan zijn er ook onder ons hier die volgende zondag niet hier zitten, maar daar zitten. Dat zal je toch niet verbazen. Want het werkt als een magneet. En je gaat kijken. En je raakt overdonderd door wat daar gebeurt. Dat is heel logisch. Hebben we Jozef. Bijnaam Barnabas. Uit Cyprus. Die verkocht een stuk grond. Ga ik je vanmiddag, zal ik er ook wat meer over zeggen. Denk ik bij mezelf, wat moet een leviet uit Cyprus met een stuk grond in Jeruzalem? Hij gaat toch terug naar Cyprus, dus kan die net zo goed verkopen. Ga ik vanmiddag uitleggen. En hij brengt die opbrengst bij de apostelen. En hij heet Zoon van de Vertroosting. Dan staat er, lees maar mee, tegenover het met naam en toenaam vindplaats en geboorteplaats genoemde Jozef, staat er een zekere Ananias. Oeh ja. Dat is waar ook. Die kunnen we ons ook nog herinneren. Ananias betekent zoiets als van God gekregen of gave van God. Dus een zekere gave van God. Dat Lucas het zo schrijft, moet ons al wakker maken. Zijn vrouw heet Safira, juweeltje, hè, een safier, juweeltje. Ook duur, kostbaar. Die verkocht een bezit. Dat is ook wel een andere term als die akker. Dus aan alle kanten wordt ons in het voorverhaal, voordat ze bij Petrus komen, wordt ons al het een en ander verteld over Ananias en Safira. Dat weten wij. Van tevoren. Voordat ze bij de apostelen komen. Zij verkopen ook een bezit. En houden een deel achter. En brengen het overige naar de apostel. Stop. Dit gevoel kennen jullie allemaal. Dat je bij jezelf denkt, er is een of andere actie, bijvoorbeeld vereniging van nood in Stedenwijk, boodschappen nodig of weet ik veel. En je voelt bij jezelf, hoeveel zal ik geven? Nou, ik hoor het Ria vragen, Peter, is een tientje genoeg? Ja meid, dat moet je zelf weten. 25 dan, ik zeg dat moet je zelf weten. 50 dan. En dan begint zelfs Peter te twijfelen. Denk bij mezelf, in welke geest praat je nou? Maar vooruit. Dit gevoel kennen jullie allemaal. Wat voor gevoel is dat? Dat is het gevoel dat je met heel goede redenen waarschijnlijk moet kiezen tussen een gave aan armen of voor armen en de nieuwe Nike's voor je kinderen. Want je zegt toch tegen je kind ook niet, ja sorry, geen Nike's deze week, want ik heb het weggegeven aan voedselvoorziening. Of aan Eritrea, of aan Jemen. Dan zeggen je kinderen ook, hallo, lopen ze daar ook op Nike's? Ja, dat ken je, dus die frictie die zit in je hart. En dat is een keuze, als ik nu zou gaan zeggen, maar het is een gave van God, het is Ananias. Het is een, he, dat wat jij hebt, die 50 euro, 100 euro, weet ik veel, dat is een gave van God. En je bent deel van de gemeente, dus je hebt alles gemeenschappelijk, dus doe daar niet zo moeilijk over. Dan bouw ik dus een plan, he, van, dan gaan we dus de volgende keer, zegt het diaconaal team, dankjewel Peter. We gaan dat gebruiken, dan krijgen we nog meer binnen. Dan klopt er ook iets niet. Maar je voelt de frictie. Je voelt dat er iets niet klopt. Wat Ananias doet met wat benoemd wordt als een gave van God, dat zit dubbel in zijn hart. Er zit een soort knoop in. Mijn eerste vraag is dan, Ananias, waarom geef jij een deel weg? En dat is voor ons een les. Ik geloof, mag je vanmiddag over praten, nu mag je even niet reageren. Ik geloof dat Ananias een deel weggeeft om deel uit te maken van de grote beweging. Als ik nu investeer met 200 euro... dan kan ik ook, als ik meer nodig heb, kan ik weer vragen van die gemeenschap. Dus dat is een investering voor hem. Is het meedoen in de grote club. Dat het goede sier heeft om te zeggen, ik hoor daar ook bij. Ik wil ook mee in die beweging. Denk aan die jeugdbende leider uit mijn jeugd. Ik geloof dat hij zag dat mensen uit zijn bende werden aangesproken door jongeren in naam van Jezus Christus en dat hij het gezag ging verliezen in zijn straat. Ik denk dat dat aan de hand was. Ananias, die kiest ervoor om een deel achter te houden en met het andere deel de openbaarheid in te stappen. Ik geloof ook dat omdat hij als eerste binnenkwam, Petrus ogenblikkelijk door had wat er aan de hand was. Hoe komt dat? Nou, dat moet je dan maar geloven. Dat kun je alleen maar snappen als je de geest van Christus kent in zijn spreken. Dat is op zich niet zo gek hoor. Ik ga niet zweven. De geest van Christus, de vrucht van de geest van Christus is vrede, barmhartigheid. Heb het gelezen, gelaten, hè? Vergeving en al die prachtige woorden meer. En dat is niet, kijk eens hoeveel ik heb ingebracht, kijk eens, ik ben er ook bij. Dat is niet de geest van Christus. En iemand die de geest van Christus heeft ontvangen en kent, die weet meteen, dit klopt niet. Dit klopt niet. Even voor de goede orde, bij Ananias doet Petrus geen onderzoek, bij Safira later wel. Dus je kunt niet zomaar zeggen dat je altijd zo weet wat er aan de hand is. Want bij Safira doet hij nauwkeurig onderzoek van, klopt dit? Maar tegen Ananias zegt hij, Ananias, waarom heb jij toegelaten dat Satan bezit nam van jouw hart? Ook weer even stoppen. Al een paar keer de duivel en Satan tegengekomen de afgelopen weken. Als je leest in de Bijbel over het werk van Satan, is dat wat ik... Ik heb er tegenwoordig sinds een paar weken een andere uitdrukking voor. Dat is een kudde kamelen van rechts. Een kudde kamelen. Dan moet je voorstellen dat je met iets bezig bent, dat je met een groep mensen. Nou, neem nou bijvoorbeeld leergroepwerk. We zijn met jongeren op weg. Nou, dat doen we biddend, we doen het ontwikkelend, we doen het feedbackend, we doen het. Nou, met de Bijbel, noem het verder maar op. Als je dan al gaandeweg, stapje voor stapje, goede ontmoetingen met jongeren hebt, waarin ze zelf hun verlangen, hun twijfel, maar ook hun zekerheden kunnen vormgeven. En je merkt dat dat gemeenschapjes worden waarin de liefde van Christus zichtbaar, merkbaar wordt. Dat er dan opeens iemand dwars opkomt en die zegt dan van, ja, nee, maar we moeten ze wel leren dat. En dan denk ik, daar komt een kudde kamelen van rechts. Waar komt dit opeens vandaan? Ja, maar vroeger moest ik. Oh, oké. Dat is wat Petrus de Satan noemt. En wat is nou de Satan? De Satan, kunnen we ook weer breed over nadenken. Ik laat het heel even kort passeren. De Satan is degene die imiteert wat de geest doet, maar het klopt niet. Dus Ananias imiteert wat de geest doet. Ze hadden alles gemeenschappelijk, maar het klopt niet. En je weet dat. Want God bewaart in Christus Jezus door zijn geest de gemeente. Dus de gemeente weet dat als er een kudde kamelen van rechts komt. Dat is ook geen mystiek, dat is niet zweverig, je weet het gewoon. En Petrus, die zegt dat ook tegen Ananias. Ananias, waarom heb jij Satan toegelaten in jouw hart? Even voor de goede orde, hij zegt er nog iets na ook. Want hij zegt, luister, als jij dat bezit had verkocht, nou, in de eerste plaats is dat al jouw eigen keus. Want God heeft het aan jou toevertrouwd, het is jouw bezit. Waarom zou ik iets moeten zeggen over jouw bezit? Ja, maar ze hadden alles gemeenschappelijk. Ja, nee, Ananias, even niet imiteren. Als je dat niet wil, dan moet je het niet doen. Als je het niet wil verkopen, moet je het niet verkopen. En als je het had verkocht, toch had verkocht, had je toch gewoon bij ons kunnen komen en zeggen van, nou, ik wil ook bijdragen in de nood van de armen. Ik heb een deel voor mezelf gehouden en een deel draag ik af als offer aan de armen. Had je toch gewoon kunnen zeggen, Ananias? Ja, maar dan is het niet, ze hadden alles gemeenschappelijk. Ja, Ananias, moet je luisteren, dat jij misschien nog niet geraakt bent door de geest van Christus. Dat jij nog niet, dat je op je hurken voor de stoel zit en niet op je knieën. Dat er een kwestie is van meedoen, maar niet overgeven. Dat zit in jouw hart, maar wees daar dan eerlijk over. Zeg dan gewoon, ik wil het niet of ik weet het nog niet zeker. Maar nu beduvel je de geest van Christus. Mind my words, hè? Beduvel je de geest van Christus. En waarom is dat nou zo erg? Omdat, lieve mensen, jullie allemaal door Christus zijn gekocht en betaald. En Jezus Christus zal ervoor zorgen dat jij niet uit zijn handen wordt geroofd. En als er dus een kudde kamelen van rechts komt, dan maakt hij ook mensen onder ons erop opmerkzaam. Hé, let even op, dit is een kudde kamelen. En hij bewaart zijn gemeente bij zijn woord en bij zijn geest. Zo werkt dat. Dat is niet zweverig, dat is niet hoogdravend. Dat gebeurt en je kunt het zien. Ik noem alleen maar als voorbeeld de ene laatste avondmaalsviering, waar we heel verschillende meningen zagen. En toch in het gesprek daarover een vrede, zoals ik heb gelezen uit Filippenzen, die alle verstand te boven gaat. Snap jij dat nou? Dat we het niet met elkaar eens zijn op visies en dat we toch samen vieren. Snap je dat? Nee, dat is iets wat mijn verstand te boven gaat. Maar de liefde en de vrede en het recht en de barmhartigheid die daarin voorkomen, die zien wij wel in de geest. En in Galaten en in Filippenzen en in de eerste gemeente. Oké. Petrus die spreekt die woorden en dat overleeft een kudde kamelen niet. Niet omdat Petrus nou Ananias gaat doden, maar omdat hij spreekt de geest, of zeg maar, ja, de duivel dan aan op zijn eigen niveau. En daarmee verdwijnt de duivel ook weer uit de gemeente. Wegwezen jij. Want dit is van Christus en niet van jou. Dus wat niet van Christus is, kan niet onder ons blijven bestaan. Dat gaat gewoon niet. Dus dat gaat dood. En dat gaat ook letterlijk dood. Ananias wordt uitgedragen. Gaat er 3 uur voorbij, laat ik ook weer passeren, kun je ook nog van alles over zeggen. Komt Safira. Een juweeltje. Ja, Safir, hè? Juweeltje. Petrus doet nu nauwkeurig onderzoek. Waarom? Omdat hij niet het oordeel dat God door zijn geest gaf over Ananias zomaar mag toepassen op elk individu. Hij heeft gezien wat er gebeurt als je een kudde kamelen aanspreekt. Dan stoppen ze met rennen en ze verdwijnen. Maar het wil niet zeggen dat elke kameel die daarna nog komt in dezelfde geest loopt. Dus Petrus, gewaarschuwd door wat er met Ananias gebeurde, denkt nu bij zichzelf, oh, ik moet dus even goed opletten. Gaat hij nu een plan maken? Een gemeenteopbouwplan en hoe we dat dan later gaan doen en wie dan wel aan het avondmaal mag en wie niet aan het avondmaal mag en hoe oud je moet wezen. Nee, Petrus die spreekt Safira aan. Hij zegt, Safira, is dit het volledige bedrag waarvoor jullie je bezit hebben verkocht? merk je dat ze een hele individuele keus krijgt? Waarom ze antwoordt zoals ze antwoordt, daar mag je allemaal weer over gissen. Kom daar vanmiddag maar over praten. Want ook zij wordt in diezelfde vrijheid gezet. Ook zij heeft de keus om te zeggen, nee, dat was Ananias zijn plannetje. Daarom ben ik ook niet meteen met hem meegegaan, maar denk ik achteraf van, hij komt niet thuis, laat ik maar eens gaan kijken. Oh, dan was de uitkomst anders geweest. Dus je hebt daarin een eigen keus of je knielt of niet. Of je bij de stoel op je hurken gaat en God niet aanspreekt, of dat je op je knieën gaat en zegt, nee, mijn leven Heer, maar het is van u. Dus het is een keuze van Safira. En ik geloof dat ieder van ons die keuze kent. Ik geloof dat ieder van ons in deze, op deze oude aarde waar God en duivel tegen elkaar vechten, dat je die beide in je hart kent. Je kent de liefde van God, de overgave in zijn geest, maar je kent ook het stemmetje dat jou zegt, ja kom op zeg, €50 voor Jemen, ben je helemaal gek. Dat ken je ook. Ja, zeg je dan, maar de Nike's voor mijn kinderen. Ja, natuurlijk heb je daar redenen voor. En Safira heeft ook een reden om te zeggen van, ja nee, dit was alles. En dan zegt Petrus hetzelfde. En dan zegt hij, omdat hij inmiddels weet hoe God met zijn gemeente omgaat, zegt hij, van de voeten van hen die uw mannen hebben uitgedragen, zullen ook u uitdragen. Dat is niet omdat hij dan opeens gaat vertellen, ja, maar omdat je dat zegt, omdat je bij de kudde kamelen hoort, spreek ik Gods vloek over je uit. Nee, nee, helemaal niet. Oh, dus God beschermt zijn gemeente en wat er niet bij past gaat dood. Nou, Safira, ja, dat was het dan. Bom, dood. Hierin zie je dat God zijn gemeente bewaart. Hierin zie je dat de gemeente van Jezus Christus de plek mag zijn waar de geest van Christus woont. Moet ik daar een plan voor gaan maken? Nee, dat moet je niet doen. Waarom niet? Waarom geen groeigroepenplan? Waarom geen groeicellen? Waarom geen wijkgroepen? Waarom niet? Omdat je dan je eigen plan weer gaat toepassen op een ander. Waarom volg je niet gewoon het werk van de geest? En je ziet het om je heen gebeuren. Je zag het op die zondag. Je zag het in de gesprekken daarna. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Zo gaat God in zijn geest met de gemeente van Jezus Christus om. En Jezus had het zelf gezegd. Je weet hoe het is met de geest. Het is als met de wind. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar die vandaan komt. Je weet ook niet waar die heen gaat. Dus op het moment dat wij dan gaan zeggen, maar wat we nu hebben is uit de geest van Christus. Dus dat moeten we gaan vastzetten, dus daar moeten we plannen voor gaan maken. Nee, want jij weet niet waar die geest heen gaat. Voel je de uitdaging komen? Kijk, we gaan het 4 weken lang niet hebben over het avondmaal. Waarom niet? Omdat de Bijbel ons leert dat een gemeente die in de geest van Christus leeft, in grote eensgezindheid leeft. In vrede. In barmhartigheid. In het elkaar aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. En dat die gemeente van Jezus Christus ook zal zeggen, ja, dit herkennen we wel. Waar het naartoe gaat, dat weten we niet. Maar wij prijzen onze God dat er een gemeente is op aarde waar zijn woord en geest wonen. Zijn wij dan zo goed? Nee. Ho. Dit is het werk wat Christus ons beloofde. En zie, ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Je moet ook niet gaan denken dat de Zuiderpoort opeens een 5000 zielen grote beweging moet gaan worden. Bijna helemaal raar. Wij zijn een flinterstukje van het lichaam van Christus. Je denkt toch niet dat ik deze preek alleen maar hier kan houden, omdat wij een godsopenbaring hebben gekregen en dat wij nu opeens uniek zijn? Ben je nou helemaal raar? Ik kan dezelfde preek kan ik in Parousia houden, of de Wegwijzer, of de PKN, de Lichtboog, of de Drieklank, Triangel, weet ik hoe ze allemaal heten, Rooms-Katholieke Kerk en Haven, dat kan allemaal. Waarom? Omdat Christus het belooft. Maar goed, ik preek nu vanmorgen hier en niet elders. Dus dat wil zeggen dat het woord nu voor ons is. Lieve mensen, dit gebeurt er onder ons. Dat is niet omdat ik het zeg, want er is al sinds die zondag in februari al heel veel gebeden en gesproken met elkaar. En bedacht met elkaar. En iedere keer opnieuw, als wij weer in gebed rondom Gods woord bij elkaar zijn, komt diezelfde vrede terug. Ook al zijn we het lang niet altijd met elkaar eens. Afgelopen seniorenochtend ook weer. Een vrede die ons verstand te boven gaat. Zelfs mensen die het niet eens zijn met. We zingen samen, we bidden samen, we vieren samen. Hoe komt dat? Omdat het de geest van Christus is die ons eindelijk leert dat het niet de kerkelijke gescheidenheid is, dat het niet je kerkelijke kleur is, dat het niet je kerkelijke organisatie is, dat het niet je van tevoren opgezette plannen en regels zijn, dat het niet de leeftijd is van kinderen, volwassenen, tieners, allemaal niet. Maar dat het de geest van Christus is die zijn vrucht laat zien daar waar mensen samenkomen om de Bijbel te lezen, om samen te bidden, woord, gebed en gemeenschap. Die drie dingen. En daar eindigen we dan ook. Begon ik met een jeugdbende leider op zijn hurken bij een stoel in Arnhem. Ik eindig, omdat ik dan niet weet wat u en jij ermee gaat doen. Ik eindig met je te vertellen dat er een stoel voor je klaar staat voor Gods aangezicht. Om daarvoor te knielen, het leven uit de handen van Jezus Christus te ontvangen. Hij heeft alles volbracht. En te delen in de vrede die alle verstand te boven gaat. Ik roep je alleen wel op om daar heel eerlijk in te zijn. Want anders is het dodelijk. Als je in de naam van Christus gaat meedoen aan iets wat niet van Christus is. Maar troost je dan met de gedachte. Hè, dat is niet om onze verslagen harten alle vrijmoedigheid te ontnemen. Opdat niemand naar het avondmaal mag gaan dan wie zonder enige zonde is. Jongens, Christus heeft ons bewaard. Naar zijn belofte. En zolang deze aarde draait. Zolang Almere bestaat. Zal zijn woord klinken. Hier in Almere, want daar is het lichaam van Christus. Dus, pak je kans en uitnodiging, kniel voor hem en deel mee in zijn koninkrijk. Amen.